Erg lekker zijn, dan worden ze niet oud. Het wordt gewoon spontaan stil. Dus ja, dat. En hoor je nu? Oh, sorry, luisteraars, ik was vergeten hem aan te zetten, maar heel fijn dat u met ons verbonden bent. We gaan zingen uit Psalm 139, vers 1 en vers 14.
It's all over.
Trouwe heren, uw hemelse vader, heb heel hartelijk dank. Dank dat we vanavond hier in alle vrijheid, als deel van uw gemeente, bijeen mogen zijn, hier in de consistorie. Maar anderen die ook met ons verbonden zijn, vanuit huis, heren, wees zo heel uw gemeente hier, maar ook wereldwijd goed en genadig. En geef dat iedere keer weer als we de schriften openen en ook samen die bespreken, dat uw geest er een rijke mate in meekomt. En dat er geestelijk voedsel mag worden uitgedeeld. En dat we er ook door toenemen in de genade. Heer, want dat is toch altijd de bedoeling van voedsel. Dat we er van groeien, dat er goede stoffen in zitten tot onderhoud van ons lichaam, maar mag het van het geestelijk voedsel zo zijn dat onze geest, onze ziel, door gevoed wordt en zo mag toenemen in de kennis van u, de eeuwige God. Heer, wij danken u dat u ons uw woord ook hebt toebetrouwd. Als een kostbaar pand. En wij bidden u, geef ook dat we daar heel verantwoord mee omgaan. Het is niet ons woord. Het is niet het woord dat wij naar onze hand kunnen zetten. Maar het is uw woord. En leer ons het naspreken en toepassen. Heere, leer het ons verstaan. Steeds meer en steeds dieper. Wees zo in ons midden. Wij danken ook dat Cor en Marianne zich vanavond hier bij ons hebben aangesloten. Hierbij denken in het bijzonder ook aan Marianne, ook aan haar broze gezondheid. Heb dank dat het tot hiertoe nog zo mag gaan. Gedenk hen beiden, ook in het ouder worden, in het hele proces. Heer, wilt u hen ondersteunen? En bovenal het zicht geven op u en uw eeuwige toekomst. Zo bidden we ook voor degenen die er vanavond niet konden zijn. U weet alle omstandigheden. Bid ook voor Frieda die ziek is. Wilt u ook haar herstellen? Zo hebben we u veel te vragen. We bidden ook voor de rouwdragende familie in de gemeente. Wilt u ook daar uw vertroosting en uw nabijheid gebieden? Wij bidden dit alles om Jezus weer alleen uit genade. Amen. Goed, wij... Het is de reden van Elihu waar we vanavond bij stil willen staan. En ik wil graag een aantal stukjes met u daarvan lezen. Want het zijn verschillende hoofdstukken uit het boek Job. En Elihu heeft toch, is ook wel een belangrijke spreker. Ik wilde beginnen bij Job 32. Vers 1 tot en met 14. En misschien wil iedereen even twee versen lezen. Mag ik bij jou beginnen, Martina? 32, vanaf vers 1.
So these three men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes. Then was kindled the wrath of Elihu, the son of Barakel, the Buzite, of the kindred of Ram. Against Job was his wrath kindled, because he justified himself rather than God.
Zijn twijfel stak ook tegen zijn drie vrienden, want hij geen antwoord vindende, nochtans Job verzoende. Doch Elihu had gewacht op Job in het spreken, omdat zij ouder vandaag waren dan hij.
Als dan Elihu zag dat er geen antwoord was in de mond van de drie mannen, ontstak zijn toorn. Hierom antwoordde Elihu, de zoon van Barachiel, op u ziet, en zeide: Ik ben minder van dagen, maar gij lieden zijn stokouden. Daarom heb ik geschroomd en gevreesd, lieden mijn gevoel te vertonen.
Ik zei, laat de dagen spreken en de veelheid der jaren wijsheid te kennen geven. Zeker, de geest die in de mens is en de incarnatie van des Almachtigen, maakt zijn lieden verstandig.
De goden zijn niet wijs en de doden niet. En de ouden verstaan het recht niet. Daarom zeg ik, hoor naar mij. Ik zal mijn gevoelen ook vertonen.
Zie, ik heb gewacht op uw lieder woorden. Ik heb het oor gewend tot uw lieder aanmerkingen. Totdat gij redenen uitgezocht had. Als ik nu acht op u gegeven heb. Zie, er is niemand die Job overreden. En uw lieder zijn redenen beantwoorden.
Wat gij niet zegt, hebben wij... Wij hebben de wijsheid gevonden. God heeft hen nedergesloten. Twee mensen. Nu heeft hij tegen mij geen woorden gericht. En uw lieden worden zal ik hem niet beantwoorden.
Ja, tot zover. Dan Job 33. Vanaf vers 1. Job 33. Vanaf vers 1, ja.
Wisselen van redenen en neem al mijn woorden ter oren. Zie nu, ik heb mijn mond open gedaan, mijn tong spreekt onder mijn geheimte.
Mijn redenen zullen de oprechtheid mijn harten en de wetenschap mijn lippen, wat zuiver is, uitspreken. De geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt.
Zo gij kunt, antwoord mij. Zeg u voor mijn aangezicht. Zie, ik ben Godus, gelijk gij. Uit het leven ben ik ook afgesneden.
Zie, mijn verschrikking zal u niet beroeren. Mijn hand zal ook niet zwaar zijn. Zeker, hebt gezegd voor mijn oren. En ik heb de stem der woorden gehoord.
Zie. Ik ben rein, zonder overtreding. Ik ben zuiver en heb geen misdaad. Zie, hij vindt oorzaken tegen mij. Hij houdt mij voor zijn vijand.
Hij legt mijn voeten in de stok en hij neemt al mijn paden waar. Zie, hierin zult gij niet zijt gij niet rechtvaardig. Antwoord ik u niet, antwoord ik u, want God is meerder dan een mens.
Waarom hebt gij tegen hem getwist? Want hij antwoordt niet van al zijn daden.
Tot zover. Dan Job 34. Vanaf vers 16. Als jij nog geen vers leest.
Ja. Vers 16.
Ja.
Zo er dan verstand bij u is, hoor dit. Neig de oren tot de stem mijner woorden.
Zou hij ook, die het recht haat, de gewonden verbinden? En zou gij de zeer rechtvaardige verdoemen? Zou men tot een koning zeggen, gij Belial, tot de prinsen, gij goddelozen.
How much less to him that accepteth not the presence of princes, nor regardeth the rich more than the poor, for they are the work of his hands. In a moment shall they die, and the people shall be troubled, at midnight and pass away, and the mighty shall be taken away without hand.
Want zijn ogen zijn op ieders wegen. En hij ziet al zijn treden. Er is geen duisternis. En er is geen schaduw des doods. Dat al daar de werkers der ongerechtigheid zich verbergen mochten.
Ja, tot zover. Dan vanaf vers 34, nog even vers 34 en 35.
De lieden van verstand zullen met mij zeggen. En een wijs man zal naar mij horen. Dat Job niet met wetenschap gesproken heeft. En zijn woorden niet met klok verstand geweest zijn.
Ja. Dan gaan we door naar Job 36. En dan beginnen we te lezen bij vers 26. Tot het eind.
Zie, God is groot en wij begrijpen niets. Er is geen onderzoek van het getal. Van het getal in de jaren. Dan is het de druppel de vaderhoofd die de regen naar zijn damp uitgieten.
Welke de wolken uitgieten en over de mens overvloedig geluk afdrijven. kan men ook bestaande uitbreidingen verwolken? Ik vraag u, Zijmer Rutte. Ziet, hij breidt over hem zijn lichaam en de wortelen er zo bedekt houden. Want daardoor richt hij de volken. Hij geeft spijzen in overvloed.
Met handen bedekt hij het licht en doet aan hetzelfde verbod doorheen die tussendoor komt. Daarvan bekommert zijn geklaar en het vee ook van de opgaande dagen.
Ja, en dan nog uit Job 37 als laatste. Vanaf vers 1.
Ook al breekt hier over mijn hart en springt op uit zijn plaats. Hoort met aandacht en beweging zijn stem en het geluid dat uit zijn mond uitgaat.
Dat zendt hij recht uit onder de ganse hemel en zijn licht over de einde der aarde. Daarna brult hij met de stem. Hij dondert met de stem zijner hoogheid. En vertrekt die dingen niet, als zijn stem zal gehoord worden.
God dondert met zijn stem. Zeer goed. Hij doet grote dingen. En wij doen ons niet. Want hij zegt onze stem met de aarde. De plas regent des levens. En dan is dat de plas regen zijn sterke regen.
Aan de binnenkamer komt de werf op in van overstrooiende dingen te kruisen. Door zijn plaats heeft God de vorst, zodat de brede wateren verstijfd worden.
Ook vermoeit hij de dikke wolken door klaarheid. Hij verstrooit de wolk zijn slichts. Wie keert zich dan naar zijn wijze raad door omgangen, dat al doen, al wat hij gebiedt en het vlakke der wereld en op de aarde.
Ja, tot zover. Oké. Bedankt. Als we dit zo lezen, het zijn een beetje de bekendste gedeelten uit de reden van Elihu. Maar dan nog, dan is het nog best wel wat ingewikkeld. Maar goed, ik hoop dat we er vanavond iets meer zicht op krijgen. Elihu is de vierde spreker. En Job 32 tot en met 37 is hij aan het woord, 6 hoofdstukken lang. En Elihu is ook een vriend van Job, niet een oude man zoals de andere drie, maar een jong iemand. En zijn reden is nogal omstreden en ik snap het ook wel een beetje, doet het ook wel een beetje ingewikkeld. En omdat hoofdstuk 31 naadloos aansluit bij hoofdstuk 38 zien velen de reden van Elihu als een latere toevoeging die er eerst niet in heeft gestaan. En zij zeggen ja, zijn reden voegt niet veel nieuws toe. Maar ook deze hoofdstukken zijn terechtgekomen in Gods woord en daarom horen ze er ook helemaal bij. Bovendien is het niet juist om te zeggen dat Elihu precies hetzelfde zegt als de andere drie, zeker niet. In de oud-christelijke kerk, de vroeg-christelijke kerk, had men echter heel weinig waardering voor Elihu. Gregorius de Grote noemde hem een arrogante, opgeblazen zwetser, die het ware vermengde met het onware. Nou, Elihu heeft 4 redenvoeringen afgestoken in hoofdstuk 32 tot en met 37. En we zullen ze even één voor één langs gaan. De naam Elihu betekent mijn God is hij. Nou, dat zegt al heel veel over Elihu. Hij wil, en ik denk ook dat we het echt zo moeten zien, hij wil niet anders zijn dan een pleitbezorger van God. Bovendien wil hij boven de partijen staan. In Job 32, vers 2 en 3 lezen we dat zijn toren zowel tegen Job als tegen zijn drie vrienden ontstoken is. Hij is kritisch naar allemaal. En Elihu, die heeft er zeer waarschijnlijk al de tijd ook bij gezeten. Er staat in 32 vers 4 dat hij gewacht heeft in het spreken, omdat de vrienden van Job, die andere drie, ouder waren dan hij. Hij heeft er al die hoofdstukken tot en met hoofdstuk 31 gewoon bij gezeten. Maar hij heeft wijselijk zijn mond gehouden, want hij dacht, nou, die andere drie zijn ouder, zij zijn wijzer, dus ik zwijg. Nou, wat we van hem kunnen leren is zijn bescheidenheid. Hij laat eerst de ouder helemaal uitspreken, zonder zich erin te mengen. In de tweede plaats kunnen we van hem leren hoe een gedachtenwisseling moet plaatsvinden, volgens hem. En hij zegt daar nog best wijze dingen over. Hij zegt een vijftal dingen over hoe je een gesprek met elkaar zou moeten voeren. Zijn eerste punt is, de argumenten in het gesprek moeten kloppen. Je moet eerlijk zijn. 33 vers 3. Het tweede is, je hoeft niet de ander te complimenteren. Dat hoeft niet. Het derde, je moet ook niet proberen aan de andere kant je gesprekspartner te overroelen. En als vierde, je moet je ook niet boven je gesprekspartner verheffen. En als vijfde, je moet bereid zijn het weerwoord van de ander aan te horen. Elihu benoemt deze vereisten, maar hij houdt zich er toch niet echt aan. Eerst iets over zijn bescheidenheid. Vers 7 van Job 32 is in dat opzicht veelzeggend. Laat de dagen spreken en de veelheid der jaren wijsheid te kennen geven. Heeft hij zeker een punt. Hoogbejaarden die zich laten leiden door de Bijbel en door de geest van God zien in de regel meer en dieper dan jonge predikers die nog aan het begin staan. Elihu heeft dit door. En van daaruit weet hij zijn plaats. Hij gaat ervan uit dat die andere drie door hun levenswijsheid wijzer zijn dan hij. En iets waar ja, wij in onze tijd nog wel wat van zouden kunnen leren in West-Europa. Maar omdat de oudere vrienden die hij veel wijzer acht dan zichzelf geen wijsheid spraken, ziet hij zich als jongere toch genoodzaakt ook te gaan spreken. Bovendien heeft hij alles gehoord, want hij gaat in op wat Job gezegd heeft. Maar, ik zei het al, hoeveel wijze dingen hij zei over hoe de gespreksvoering zou moeten gaan, hij houdt zich er zelf niet echt aan. Hij luistert wel goed, en soms herhaalt hij letterlijk aan wat Job gesproken heeft, en daaruit blijkt dus ook wel dat hij de hele tijd erbij gezeten heeft. In hoofdstuk 33 vers 8 zegt hij bijvoorbeeld, zeker gij hebt gezegd voor mijn oren, en ik heb de stem der woorden gehoord. Toch wordt hij boos op Job, terwijl hij precies vertelde, ja, dat je dat in een gesprek eigenlijk niet moet doen. En zeker, hij heeft, en dat geeft hij ook wel te kennen, daar zijn theologische en dogmatische redenen voor. Maar had hij zich niet in de eerste plaats over Job moeten ontfermen? Na ook al die theologische redenvoeringen van die andere drie. Had hij zich niet moeten proberen te verplaatsen in de diepe smart van Job? En daarom komen zijn theologische juiste redeneringen toch nogal liefdeloos over. En zonder de liefde is het al snel een klinkend metaal of een luidende cymbaal. In hoofdstuk 33 zegt Elihu terecht waarin Job niet geheel recht gesproken zou hebben. Job heeft bijvoorbeeld gezegd, ik ben rein, zonder overtreding. Ik ben zuiver en heb geen misdaad, vers 9. Ook het volgende hoofdstuk vers 5, ik ben rechtvaardig en God heeft mijn recht weggenomen. Elihu kan met de beste bedoelingen van de wereld hierin niet met Job meegaan. En hij komt dan op voor de grootheid en de almacht van God, ook voor de goedheid van God en Gods rechtvaardigheid, voor zijn macht en zijn wijsheid, voor het godsbestuur. En dat spreekt hij heel theologisch uit. Niet vanuit de ervaring van Job, maar hij probeert vanuit God te spreken en Gods plan met Job te verdedigen. In hoofdstuk 33 vers 12 zegt hij terecht, zie, hierin heb je ongelijk, Job, want God is meer dan een mens. In hetzelfde hoofdstuk 33 zegt Eliud dat God zich op verschillende manieren openbaart, ook door middel van het lijden. Juist in die weg kunnen we soms op een heel bijzondere wijze God leren kennen. Eliu wil heel duidelijk Job voorhouden dat God zowel in de makkelijke, maar ook in de moeilijke wegen werkt. Ook in en door de donkerheid heen. Ziekte is volgens Eliu wel eens noodzakelijk. En dan zegt hij, en ik kan me voorstellen dat dat in Job's situatie hard overkomt, om de kanker van de hoogmoed uit de mens weg te snijden. Ik las ergens, als je iemand die lijdt hier zomaar mee confronteert, dan kun je zo iemand natuurlijk wel aanpraten dat hij een groot zondaar is. Zonder dat Eliu zegt dat hij zelf dan ook wel die ziekte had verdiend. Hè. Op deze manier ja, staat hij er eigenlijk ver boven. Hè. En alsof Job degene is ja, die die kanker van hoogmoed alleen maar zou hebben. Hier zie je heel duidelijk dat Eliu toch wel een beetje boven Job gaat staan. Al met al zegt Eliu, net als de anderen, heel duidelijk, God doet recht. In hem is geen onrecht en wij mensen mogen op geen enkele manier tegen zijn bestuur ingaan. Wat hij doet is goed. Maar, hoe het theologisch ook allemaal kan kloppen, toch doet hij Job geen recht met alles wat hij hem voor de voeten werpt. Als Job in vers 10 van hoofdstuk 33 zegt dat God hem ziet als zijn vijand, dan beleeft Job dat toch niet zo. Job snapt er alleen niks van, dat God zo anders tegen hem doet dan voorheen. Want zo heeft hij God helemaal niet leren kennen. Het is ook heel frappant dat God later zegt dat Job recht van hem gesproken heeft. Dat zegt God over Job. Job wist helemaal niks van het gesprek tussen God en Satan in het begin van het boek. Job had ook geen idee wat er zich achter de schermen van God en Satan zich allemaal afspeelde. En wees eerlijk, als alles van Job ons zou overkomen, dan is het toch ook niet vreemd dat je denkt dat God tegen je is. En dat je het ook allemaal niet meer begrijpt. Bovendien, Job had toch ook maar beleden, ik weet, mijn verlosser leeft. En daar hoor je Eliu ook niet over. Eliu en de drie andere vrienden snappen niet dat lijden voor Gods kinderen juist genade kan zijn, in plaats van straf. Genade om geestelijk te groeien en toe te nemen in de kennis van de Here. In de Filippenzenbrief staat, het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En juist in het lijden riep Job uit, ik weet, mijn verlosser leeft. En als Eliu het dan helemaal, aan Gods kant gaat staan, tegenover Job zit hij ten diepste in hetzelfde schuitje als de drie andere vrienden van Job. En laat hij ten diepste Job als mens ook vallen. In Job 34 komt zijn tweede redevoering. De Joodse Talmud zegt ergens dat als een mens lijdt, je hem dan niet moet beoordelen op zijn woorden. En dat doet Eliu wel. Hij blijft Job veroordelen. In hoofdstuk 34 vers 7 zegt hij, wat man is er gelijk Job, die de bespotting indringt als water. Er staat zoiets als, wie is een man als Job die die godslastering indringt als water. En elders zegt hij dat Job spreekt zonder verstand en dat zijn woorden zonder inzicht zijn. Vers 10 en 11 zijn ook veelzeggend. God is ver van goddeloosheid en de Almachtige is ver van onrecht. Hij vergeldt de mens naar het werk van zijn handen. De Almachtige verdraait het recht niet. Hè? Hij vergeldt de mens naar het werk van zijn handen. Dus Job, wat God jou aandoet, dat is vergelding voor wat jij hebt gedaan. De schuld ligt niet bij God, Job, maar de schuld ligt bij jou. Verderop zegt hij zelfs dat Job antwoorden geeft zoals boosdoenders dat doen. Al met al kan hij niet echt inkomen in de geestelijke worsteling van Job. Dat God niets te verwijten valt, maakt Elihu duidelijk met het voorbeeld van een regering. Stel, zegt hij, dat de regering het recht niet betracht. Ja, wat gebeurt er dan met zo'n regering? Die vervalt in anarchie. Maar God, zegt hij, die regeert absoluut vanuit het recht. Alle mensen zijn voor hem gelijk en ik kijk niemand naar de ogen. De ene mens staat voor hem niet boven de ander, maar boze tirannen, die worden door hem op het alleronverwachtst weggenomen, om de zaak van de verdrukten ter harte te nemen. En dan kun je het zelfs zo opvatten dat Job gerekend wordt onder de boze tirannen. In hoofdstuk 35 begint Elihu zijn derde betoog. Dat is veel korter. Daar houdt hij Job voor dat hij nou eens een keer moet ophouden met klagen. Zijn klagen helpt niet. Job moet zich in het gebed tot God wenden. God heeft aan de mens verstand gegeven om te weten dat hij op het alleronverwachtst uit de nood kan redden. En dat moet Job ook goed begrijpen. Elihu zegt dat mensen hun klachten zomaar ongeadresseerd ergens heen slingeren. Maar, zegt hij, daar moet je mee stoppen, want daar heeft God geen interesse in. Hij heeft wel interesse in een gebed dat aan hem is geadresseerd. Nou, dan het vierde betoog, hoofdstuk 36. En verder, daarin betoogt hij vooral dat God de vernederde redt door de vernedering heen. En hij verdedigt hier opnieuw God als de Almachtige en de rechtvaardige God. In vers 26 wijst hij op de grootheid van God. En hij zegt er meteen bij, en dat is ook wel weer heel mooi, wij mensen, daar schaadt hij ook zichzelf onder, begrijpen dat niet. En dan verwijst hij naar Gods grootheid in de schepping, op de wateren, de wolken, de zee, het licht, en zelfs op de dieren en de opgaande damp van de aarde. De Nederlandse geloofsbelijdenis heeft het in dit verband over Gods eeuwige kracht en goddelijkheid. En zegt Elihu in 37 vers 24, laat daarom de mensen hem vrezen. Al met al, hoe moeten we Elihu nu beoordelen en zijn reden? Wel, dat blijft ingewikkeld. Toch krijgen we de indruk dat hij, ondanks alles, toch dichter bij God en de waarheid leeft dan die andere drie vrienden. Als God verderop zijn boosheid uitspreekt over de andere drie vrienden, dan wordt de naam van Elihu daarbij niet genoemd. God is niet boos op Elihu. Maar God schaadt hem ook niet onder degene die recht over hem gesproken hebben. Maar hoewel Elihu jong is en eenzijdig en snel zijn oordeel klaar heeft, proef je weer hem toch net wat meer geestelijk leven dan bij de andere drie vrienden. In hoofdstuk 36 vers 26 zegt hij dat God groot is en wij hem niet begrijpen. En in hoofdstuk 37 vers 5 dat hij grote dingen doet die wij mensen niet begrijpen. En in 33 vers 13 had hij al gezegd dat Job niet met God had hoeven twisten, want God die verantwoordt zijn doen toch niet. En dat hoeft God ook niet, zegt Elihu. En dat is natuurlijk juist. God is ons geen verantwoording schuldig voor zijn doen en laten. Hij is de soevereine God. En in hoofdstuk 35, het tiende vers, zegt hij ineens dat het hem opvalt dat niemand zegt, waar is God, mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Dat is wel een hele mooie tekst, hè? Dat Elihu afweet van God die psalmen geeft in de nacht. Dat betekent wel dat het geestelijk niveau van Elihu's woorden dieper is dan van die andere drie en hij ook wel een betere theoloog is. En als deze Elihu zwijgt, dan meteen daarna gaat God zelf spreken. En het lijkt misschien ergens wel een klein beetje of deze Elihu, na die harde redeneringen van de andere drie vrienden, toch een klein beetje een weg gebaand heeft voor het spreken van God zelf. Misschien zoiets als Johannes de Doper, die hem toch ook wegbereider was voor het optreden van Jezus. Denk aan Jesaja 40, over die roep in de woestijn. Bereid in de woestijn de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Ergens heeft Elihu de weg gebaand voor het verlossende spreken van God in Job 38. En dan zien we ook dat als God gaat spreken, Elihu er het zwijgen toe doet. Na het spreken van Elihu verschijnt God zelf en dan gaat hij spreken. Dank u wel. Ik stel voor en daarmee neem ik ook afscheid van de luisteraars thuis, met heel veel dank voor uw betrokkenheid, dat we zingen uit Psalm 19, vers 1 en 2. Die psalm gaat ook over Gods openbaring in de schepping, waar Elihu ook volop over getuigt. Het ruime hemel rond en hoe goddelijk en schoon. 1 en 2. Psalm 19.
Zelfs God's wereld zendt, een reden klinkt zo krachtig, God zal wel daar bewond het merk in scheppers stond, zo een strijd als almachtig.
Dan poseren we heel even. Ik begreep dat er nog koffie in de pot was.
Ja.
En dan gaan we zo dadelijk met de vragen verder.